Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, 123 vers 1. Deze middagavond willen wij belijdenis doen met de woorden van zondag 45 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 116 en 117. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 37. Dus als schriftlezing wordt u genoemd 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 37. Na de geloofsbelijdenis met vraag en antwoord 116 en 117 van de Heidelberger Catechismus.
Waarom is het gebed de christenen van nood? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan degene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij onze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dan lezen wij 2 Koningen 19 vanaf het 14e vers. Als nu Hiskia de brieven uit der bode hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad voor het aangezicht des Heren en zeide: O Heere God Israëls, die tussen de cherubs woont, gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest, en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia, zeggende: Zo spreekt de Heere, de God Israëls, wat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter Sions, veracht u, zij bespot u, de dochter Jeruzalems schudt het hoofd achter u. Wie hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wie hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw bode hebt gij de Heere gehoond en gezegd: Ik heb met de menigte mijner wagens beklommen de hoogte der bergen, de zijde van Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen. En ik zal komen in zijn uiterste herberg, in het woud zijn schone velds. Ik heb gegraven, ik heb gedronken vreemde wateren, en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb en dat van oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners handenloos. Zij waren verslagen en beschaamd. Zij waren als het gras des velds en de groene grasscheutjes, het hooi der daken en het brandkoren, eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten en uw uitgaan en uw inkomen en uw woede tegen mij. Om uw woede tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen. En ik zal u doen wederkeren door die weg door welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken dat men in dit jaar eten zal wat vanzelf gewassen is, en in het tweede jaar wat daarvan weder uitspruit. Maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion. De ijver des Heren der Heerscharen zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om David mijn knechtswil. Het geschiedde dan in dezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakte, zie, die alle waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch zijn god zich neerboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen, doch zij ontkwamen in het land van Ararat en Esarhaddon zijn zoon werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 19 en daarvan vers 14 tot en met vers 19. 2 Koningen 19 vanaf het 14e tot en met het 19e vers. Daar luidt Gods woord in de tekst voor vanavond. Als nu Hiskia de brieven uit der bodenhand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad voor het aangezicht des Heren en zeide, O Heren, God Israëls, die tussen de gerubs woont, gij zelf, gij alleen, zei de God van alle koninkrijken der aarde, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heren, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie. En hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen, daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, het is door uw goedheid dat u het middagavond hebt laten worden. En dat u het ons geeft dat we zo als gemeente onder uw woord mogen verkeren. Opnieuw met een deel van de gemeente in dit kerkgebouw en een groter deel van de gemeente thuis. En Heere, waar wij u vanmiddag om gevraagd hebben, laat dat ook deze avond ons gebed mogen zijn. Ja, mogen we het vragen met de woorden die u zelf, Heere Jezus, op de lippen van uw discipelen hebt gelegd. Uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk komen. Heere, laat dat deze biddagavonddienst mogen stempelen. Laat het zijn, Heere, dat de eer van uw naam mag opklimmen vanuit het stof. En dat in mensenharten uw werk gevonden wordt. Want waar uw werk gevonden wordt, daar wordt uw naam verheerlijkt. Daar wordt uw koninkrijk uitgebreid. En Heer, het is toch juist onder de prediking van uw woord dat u dat wil werken. Heere, wil dat vanavond ook doen onder ons. Wilt u aan ons denken zoals we hier zijn samengekomen, zoals we thuis meeluisteren in alle noden en zorgen die er kunnen zijn. En we dragen de zieken van de gemeente aan u op. Nogmaals denken we aan onze broeder Vuik, die morgen de operatie zal moeten ondergaan. Heren, helpt u hem er doorheen en helpt u hem uit de operatie. En schenk uw bewaring en geef u alles wat nodig is. Maar wees ook met andere zieken uit de gemeente. Heren, geeft u herstel en beterschap, als dat mogelijk is. En als uw weg anders is, als u anders wil, wil ons dan eenswillend maken met uw weg. Als er zoveel in ons hart kan zijn dat daartegen in opstand komt, Heren, wil u de stormen tot bedaren brengen. We bidden u die juist vanwege ziekte of gezondheidsklachten hun werk soms al langere tijd niet kunnen doen. Op een dag als deze, een biddag voor gewas en arbeid, kan dat bijzonder moeilijk zijn en gevoeld worden. En we dragen ook degene die daaronder gebukt gaan aan u, de Heere, op. Heere, wilt u zijn met degene voor wie het op andere wijze moeilijk is? Het kan zijn dat we eenzaam zijn. Dat we rouw en verdriet kennen. Omdat we juist in deze tijd van het jaar of bij deze gelegenheid herinnerd worden aan het verlies van een geliefde, een man, een vrouw, of onze vader of moeder, of ons kind of ons kleinkind, een vriend of een vriendin. Er is zoveel verdriet, Heren. En we bidden, schenkt u kracht aan rouwdragenden onder ons. En geef dat ze hun hulp en kracht bij u de Heere mogen zoeken en mogen vinden. Heren, we bidden voor degenen die het om psychische reden moeilijk hebben. Wees u met hen als er sprake kan zijn van depressie. Als er sprake kan zijn van angstgevoelens. Van duisternis die wij niet verdrijven kunnen. Van allerlei andere moeilijke dingen die er in ons leven zijn. Heere, geeft u dat er middelen gevonden mogen worden om geholpen te worden en zegent u die middelen. We bidden, Heere, voor onze gemeente. Juist op de biddag mogen we ook het werk in uw koninkrijk voor u, de Heere, in het gebed neerleggen. Heere, wil u het ambtelijke werk zegenen. Het moest in het achterliggende jaar voor een groot deel zo anders plaatsvinden dan dat we graag zouden zien en gewend waren. Maar wat er gedaan werd, ook op andere wijze, wil u het zegenen, wil u ook de prediking van uw woord in het midden van onze gemeente tot rijke zegen stellen. Van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes, van mensen die het druk hebben, van mensen die aan de zijlijn staan. Heere, heilig uw woord ook vanavond aan onze harten. En geeft u in het ambtelijke werk alles wat nodig is aan de ambtsdragers van onze gemeente. En als het, Heere, over enige tijd naar we hopen mogelijk zal zijn om ook weer een mansledenvergadering te beleggen, wil u daar ook uw zegen over geven. We bidden of u wil zijn met de kerken waartoe we behoren. Ontferm u zich, Heren. Geeft u dat we veel mogen doen wat Hiskia deed. De dingen voor uw aangezicht uitspreiden. Ook als er zorgen zijn ten aanzien van het kerkverband. Heren, we bidden voor al het werk dat in het midden van onze eigen gemeente plaatsvindt. We denken aan de commissie die zich bezighoudt met het samenkomen in deze coronatijd. U hebt onze gemeente gegeven dat verschillende van onze gemeenteleden zich mogen inzetten. Ook voor dat onderdeel, dat belangrijke onderdeel, wilt u hen wijsheid en kracht geven. En laten ze in goede harmonie de besluiten mogen nemen en adviezen mogen geven. Heren, we bidden voor onze koster, voor onze organisten, voor onze broeder die de uitzending verzorgt. Zegen ook dat werk en laat het te huizen boven alles de harten mogen bereiken. We bidden, Heere, voor de verenigingen, de leidinggevende daar en de leden. Als een deel van het verenigingswerk nog doorgang kan hebben, dan mogen we uw naam daar eerbiedig voor erkennen. Het is ook met vreugde dat we ervan kennis nemen. U geeft het, Heere. En waar dat niet mogelijk is, bidden we of er op andere wijze toch onderlinge betrokkenheid en meeleven mag zijn. Heere, wees u met de zondagschool, ook met datgene wat in deze tijd doorgang vindt. Wees u, Heere, met alle dingen die ook op de achtergrond gebeuren in de zorg voor ons kerkgebouw en voor de stoffelijke zaken. Al het beleid dat gevoerd moet worden. Heere, we bidden. Wil u het zegenen en laat het mee mogen werken tot uitbreiding en opbouw van uw koninkrijk. En wil u hier in Kralingen en daarbuiten, maar ook in het midden van onze gemeente, zondaren toebrengen, zalig maken, en wilt u uw kinderen onderwijzen en versterken en leren. We bidden, Heere, voor de gezinnen. We bidden voor de scholen, het onderwijzend personeel. Veel wordt er ook van hen gevraagd, sterk en help ze. Wees met degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Meermalen hebben we ze aan u opgedragen en we doen het ook vanavond. U weet wat een ieder nodig heeft. Heere, wees met onze overheid, ons vorstenhuis. Zo leggen we de dingen voor u neer. We bidden ook of we ons werk, en misschien is het veel werk dat we te doen hebben, mogen zien in eeuwigheidsperspectief. Laat daar ook vanavond licht over mogen vallen. Heere, wij moeten deze avond ook voor u belijden, onze zonden. En er zijn zoveel zonden in het midden van onze gemeente. Zonden van een dominee. Zonden van kerkraadsleden. Zonden van vaders en moeders. Zonden van kinderen. Van jonge mensen. Van ouderen. Zonden die we alleen maar gedacht hebben, maar daarom wel zonde zijn. Zonden die we over onze lippen hebben laten gaan. Of in geschreven vorm een ander hebben doen toekomen. Zonden die we met de daad hebben bedreven. En het past ons om ons op een avond als deze voor u te verootmoedigen. Verzoen, Heere, de schuld. Mogen we vanavond pleiten op het feit dat u de God bent die tussen de cherubs woont. Dat u een God bent van verzoening. Dat u de dienst van de verzoening hebt ingesteld. Heere, laat het verzoenende bloed ook mogen druppen op zondaren onder ons. En we zijn allemaal zondaren. En daarom bidden we, verzoent u onze zonde. En zie ons niet aan in onszelf, maar verheerlijk uw naam en schenk zo, Heere, ook uitkomst in de coronacrisis. Door uw naam te verheerlijken. O, wij weten niet hoe dat gebeuren zou, maar u weet het wel. U bent de alwijze oppermajesteit en we bidden, Heere, geef u uitkomst en geeft u dat uw naam mag worden geloofd en verheerlijkt en erkend in het midden van ons land en volk. En ook in het midden van de kerk en in het midden van onze gemeente, in ons eigen hart. Zo hebben we u veel te vragen. We hebben niets verdiend, Heere. Wil ons horen en wil ons vanavond helpen bij het luisteren en bij het preken, in de kerk en bij het thuisluisteren. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 33, het zevende vers, willen we overdenken onder het orgelspel. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht, vers 7. Maar u zou ook vers 5 mogen overdenken. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond. Eén vers wordt gespeeld van Psalm 33. Voor het leven van de meeste mensen, gemeente, geldt dat tijden van voorspoed en van geluk en tijden van tegenspoed elkaar afwisselen. Daar zijn natuurlijk uitzonderingen op. Er zijn mensen van wie het leven eigenlijk één lange aaneenschakeling van tegenspoed en moeite en verdriet lijkt. Er zijn ook mensen voor wie geldt dat het schijnbaar allemaal hen voor de wind gaat, al is dat natuurlijk vaak maar schijn. Maar voor de meeste mensen, en ik denk de ouderen onder ons, of de mensen van middelbare leeftijd, zullen het wel herkennen, dat in het leven tijden van voorspoed, van geluk, van betrekkelijk onbezorgd zijn en van moeite, van tegenslag, elkaar afwisselen. Zo is het ook geweest in het leven van koning Hiskia. En wanneer wij hem vanavond ontmoeten in de tekst, ontmoeten we hem in wat, denk ik, het moeilijkste jaar in zijn leven is geweest. Hiskia is dan 14 jaar koning, 39 jaar oud, en dan komt de ene na de andere slag. Misschien dat dat ook wel zo is bij u. Als u vanavond in de kerk bent of als u vanavond meeluistert, dat u zegt, dat is mijn situatie nu, de ene na de andere slag. Bij Hizkia was het zo dat hij in hetzelfde jaar en ernstig ziek werd en op de rand van het graf kwam te liggen. En in datzelfde jaar was het ook zo dat de stad Jeruzalem, waar hij koning was, werd belegerd en werd bedreigd door de Assyriërs. En hij dacht en vreesde dat het laatste uur voor de inwoners en de koning van Jeruzalem geslagen was. En in die moeilijke omstandigheden, als de dingen bij elkaar komen, houdt Hizkia biddag. En dat zou ook het beste zijn wat u en ik kunnen doen als het moeilijk is. Als wij in omstandigheden van tegenslag zijn, als de slagen elkaar hebben opgevolgd, misschien al wel langer dan een jaar. Het is ook het beste wat we kunnen doen als er voorspoed is. Als we zegeningen tellen, om toch biddag te houden. We willen gaan letten op de biddag van Hizkia en heel bijzonder op het geheim daarvan. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden van vanavond. Het geheim, het drievoudige geheim van de biddag van Hizkia. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de tempel waaruit hij bidt. Want er staat in vers 14 dat hij ging in het huis des Heren. En we hopen vanavond te horen, met die tempel was er in de tijd van Hizkia, althans op het moment dat hij biddag gaat houden in onze tekst, iets bijzonders aan de hand. Dat werpt nog wat meer licht over wat er hier precies gebeurt. De tempel waaruit hij bidt. In de tweede plaats de brieven waarbij hij bidt. En dan gaan we nog eens lezen in de brief die hij meegenomen heeft, de tempel in. En vanuit die brief blikken we ook terug op de toespraken die Hizkia heeft gehoord van de Assyriërs. En die eigenlijk in overeenstemming zijn met die brief. En we willen erop letten wat Hizkia met die brief doet. En dan tenslotte de Heere tot wie hij bidt. Want in vers 15 doet Hizkia eigenlijk belijdenis. Hij gaat de Heere op vier manieren beleiden. En daar liggen ook lessen in voor ons. En dan is het misschien nog mogelijk om even terug te, of vooruit te blikken naar de volgende verzen. Maar we zijn vanavond ook een klein beetje aan de tijd gebonden. Dus het gaat vanavond over drie dingen. Over de tempel waaruit Hizkia bidt. De brieven waarbij Hizkia bidt. En de Heere tot wie Hizkia bidt. Hizkia is op zijn 25ste jaar koning geworden. Wat voor koning hij is, dat wordt in het 18e hoofdstuk van 2 Koningen meteen duidelijk gemaakt. In een aantal prachtige woorden die we even samen moeten lezen vanavond, gemeente. 2 Koningen 18, vers 5 en vers 6. Daar staat iets geschreven over het hart van Hizkia. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Dus hij betrouwt op de Heere. En dan begrijpen we wel, dan gaat het om de binnenkant van Hizkia's leven, om zijn hart. En dan staat er in het volgende vers, vers 6, hij kleefde de Heere aan. Dus hij heeft de nabijheid, de gemeenschap met de Heere gezocht. Daar wordt een heel sterk woord gebruikt, wat ook gebruikt wordt voor het huwelijk tussen een man en de huwelijksgemeenschap, tussen een man en een vrouw. Hij kleefde de Heere aan, hij week niet van hem na te volgen. Hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden had. En dan lezen we nog één vers verder, vers 17. Zo was de Heere met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij kloekelijk, dapper. En dan komt het. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende. Dat moeten we vanavond even op ons laten inwerken, omdat we de tekst niet goed kunnen begrijpen dan alleen wanneer we daar eerst bij hebben stilgestaan. Al aan het begin van zijn regering valt koning Hiskia af van Assyrië. Het was onder zijn vader Achas zo geworden dat Juda eigenlijk een vazalstaatje, zo wordt dat genoemd, geworden was van het machtige Assyrië. Dat wil zeggen, Juda had eigenlijk niets meer te vertellen. Het was de koning van Assyrië die de macht uitoefende, ook in Juda. En de koning van Juda die liep helemaal aan de leiband van het machtige Assyrië. Maar wat Hiskia doet, dat is, hij ontworstelt zich aan die greep van Assyrië. Hij valt van de koning van Assyrië af. Dat is niet verkeerd geweest van koning Hiskia. De manier waarop hij het deed is wel verkeerd geweest. En daar hopen we straks nog wel iets meer over te horen. Dat lijkt een aantal jaren goed te gaan, totdat, en dan gaan we een stukje in de richting van onze tekst, totdat in het 14e jaar, en dan ben ik in vers 13 van hoofdstuk 18, totdat in het 14e jaar van koning Hiskia, Sanherib, de koning van Assyrië, opkwam tegen alle vaste steden van Juda en ze innam. Dus in het 14e jaar, dat moeilijke jaar, dat loodzware jaar in het leven van Hiskia, trekt de koning van Assyrië, koning Sanherib, met zijn leger Juda binnen. En hij verovert alle vaste steden, dat zijn de vestingsteden geweest. En Hiskia hoort dat. Steden in de omgeving van Jeruzalem, één voor één vallen ze in handen van Assyrië. Ja, en dan slaat de schrik koning Hiskia om het hart. En dan denkt hij, nog even, en dan is de koning van Assyrië hier aan de poorten van Jeruzalem. En dan neemt hij de stad in. En ik kan hem niet tegenhouden. En dan, kijk, en dan hoort u wel, gemeente, dan ontbreekt er iets in het leven van Hiskia op dat moment. Wat er, wij gaan vanavond niet boven Hiskia staan, wat er in mijn leven en misschien ook wel in het uwe ook zo gemakkelijk kan ontbreken. Om in tijden van nood, om in tijden van moeite, eerst maar de knieën te buigen en eerst het aangezicht van de Heere te zoeken. Wat doet Hiskia wel? Hoofdstuk 18, vers 14. Toen zond Hiskia, de koning van Juda, tot de koning van Assyrië naar Lachis, zeggende: ik heb gezondigd, keer af van mij, wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Dat lijken mooie woorden, ik heb gezondigd, maar dat bedoelt Hiskia nu in eerste instantie tegen die koning van Assyrië. Ik heb tegenover u verkeerd gehandeld. En wat Hiskia dus eigenlijk zegt is: ik kom erop terug. Leg me maar een zware boete op, die zal ik betalen, als u maar niet met uw leger naar Jeruzalem komt. En dan legt de koning van Assyrië Hiskia een zware boete op. Grote hoeveelheid goud en zilver moet er betaald worden. 300 talenten zilver, 30 talenten goud staat er in de Bijbel. Dat was een hele grote hoeveelheid. En waar moest Hiskia die vandaan halen? Nou, hij is gaan kijken in zijn schatkamers van zijn eigen paleis. Daar lag nog heel wat zilver. En dat heeft hij naar de koning van Assyrië gezonden. Maar hij had ook nog goud nodig. En waar was dat? Kijkt u nog even mee in 18 vers 16. 2 Koningen 18 vers 16. Te dien tijde sneed Hiskia het goud af van de deuren van de tempel des Heren en van de posten die Hiskia, de koning van Juda, eerder had laten overtrekken, en gaf dat aan de koning van Assyrië. Dus Hiskia had goud nodig, en toen is hij op een bepaald moment maar naar de tempel gegaan. Hij heeft eerder tijdens zijn regering de deurposten van de tempel en de deuren van de tempel laten overtrekken met kostbaar goud, prachtig goud. Toen heeft hij geijverd voor de dienst van de Heer. Zijn hart was erbij natuurlijk. Hij kleefde de Heer aan. En nu in de nood, dan moet dat goud wat hij zelf had aangebracht er allemaal weer afgeschrapt worden. En dan blijven daar in de tempel van Jeruzalem afgebladderde deurposten en deuren over. Het goud is er afgehaald. Toen ik dat las, gemeente, bij de voorbereiding op de prediking, toen heb ik gedacht, wat ligt daar voor boodschap in? Voor mezelf, want dat is de eerste vraag die je altijd moet stellen als je bezig bent met de preekvoorbereiding. Wat ligt er voor boodschap in? Wat ligt er voor vraag in aan mij? En misschien ook wel aan u. Is dat wat wij gedaan hebben in ons leven? Misschien wel in het achterliggende jaar. Dat we goud van de tempeldeur en van de tempelposten hebben afgeschrapt. Misschien wel goud wat we eerst zelf hadden aangebracht. Nee, ik bedoel het niet in materieel opzicht. Als ik de jaarcijfers heb gezien van de Jeruzalemkerk, dan geloof ik dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarin wel verstaat en dat we dankbaar mogen zijn voor uw betrokkenheid op de dienst van de Here. Maar als dat, om zo te zeggen, iets is waaraan het niet mankeert, kunnen er dan geen andere dingen zijn in ons dienen van de Here? Wat wij misschien eerst met goud overtrokken hebben. Maar we hebben het goud er ook weer afgeschrapt. Hoe zijn we, gemeente? En ik vraag dat zonder iemand te beschuldigen. Ik zou ook niet goed weten waar ik heel concreet aan moet denken voor iemand in de gemeente. Maar hoe zijn we omgegaan in het achterliggende jaar met de dienst van de Heer en de dienst van het woord? Er is heel veel wat onzichtbaar blijft voor de mensen. Hebben we al die keren dat er dienst van het woord was en dat het woord ook uw huiskamers kon bereiken, dat woord beluisterd? En hoe hebben we ons erop voorbereid? Is het misschien zo dat er tijden waren in ons leven dat we, voordat het zondag kerk was, onze knieën bogen en baden om een zegen, misschien wel rustig een stille plek opzochten? En het was goud, om zo te zeggen, dat we aanbrachten aan de posten en aan de deuren van de tempel. Maar het is er langzaam maar zeker weer afgeschrapt. En het is verdwenen. Is het misschien zo in ons leven dat er tijden waren dat we echte tijd namen, ten koste van dingen in onze vrije tijd, echte tijd namen om het woord van de Here te lezen, bidden te lezen, te overdenken? Maar we zijn het na gaan laten en we hebben het goud dat er eerst was afgeschrapt. Het zou, gemeente, met heel veel voorbeelden aan te vullen zijn, maar laten we u en ik en u, die vraag vanavond allereerst eens meenemen. Is er misschien goud door mijn hand, van de posten van de tempel, van de deuren van de tempel, en u begrijpt, ik spreek in beeldspraak, maar is er misschien goud afgeschrapt? Hebben we de dienst van de Here, het zoeken van de Here, verwaarloosd? Zijn er misschien zondagochtenden of zondagmiddagen geweest dat we uitsliepen? Dat we het woord maar aan de kant legden? Dat we misschien hebben gezegd, want zoiets gaat heel makkelijk Ja, via het hellende vlak dat we misschien hebben gezegd, nou ja, het is vanmiddag mooi weer, we blijven vanmiddag in de tuin zitten en dan kijken we er vanavond naar. Maar 's avonds dronken we een glaasje wijn met elkaar en we vergaten de kerkdienst. Is het misschien zo geweest dat er tijden waren in ons leven dat we met een hongerig hart kwamen onder het woord door de weeks? En dat die goede vormen gingen verdwijnen? Is er goud afgeschrapt in ons leven? Dat is wat Hizkia allereerst heeft gedaan. En dat goud dat heeft hij aan de koning van Assyrië gegeven. En toen dacht Hizkia natuurlijk, we keren terug naar de geschiedenis. Toen dacht Hizkia, en nu is de last afgekocht en nu is het voor elkaar. Maar dat was niet zo, want de koning van Assyrië ging de druk vergroten. Hij trok met zijn leger op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad in elk geval in die zin dat hij intimiderend zich legert dicht bij de stad. En dat hij 3 van zijn belangrijkste mannen naar de stad toestuurt. En 1 van hen is de Rabsakee, een hooggeplaatste dienaar van de koning van Assyrië. En die spreekt dan tot het volk en tot de overste van Juda in dreigende en intimiderende woorden. Spottende woorden ook, godslasterlijke woorden. En zo vormen de Assyriërs alsnog een grote dreiging. En we zijn nog steeds in dat 14e jaar van de regering van Hizkia, dat moeilijke jaar. En dan komt er daarbij, en ik haast me naar onze tekst, dan komt er daarbij ook nog een brief. Een brief die waarschijnlijk iets later gestuurd is, maar die brief die staat ook boordevol dreiging. En die woorden, die dreigende woorden van de koning van Assyrië, en die brief vol dreiging en godslastering, want daar komt het wel op neer, ja, die komen op Hizkia aan. Die houden Hizkia als het ware in een wurgende greep. Die hebben Hizkia de adem afgesneden. Als deze koning eens echt doet wat hij allemaal geschreven heeft in deze brieven. En wat hij allemaal laat zeggen door de Rabsakee. En wat doet Hizkia dan? En dan zijn we bij vers 14. Als nu Hizkia de brieven uit der bodenhand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En nu begrijpt u misschien waarom ik heel wat tijd heb gebruikt om een uitvoerige inleiding naar de tekst te nemen. Want er is op dat punt met de tempel, met het huis van de Heren, wel iets aan de hand. Ziet u Hizkia daar gaan. Kleine stukje van het paleis omhoog naar de tempel. En voordat hij de tempel binnengaat, komt hij langs die afgebladderde posten. En langs die afgebladderde deuren, waar vroeger goud zat en nu niet meer. En dat heeft gesproken tot Hizkia. En dat laat Hizkia iets vernederends, iets verootmoedigends, moet ik zeggen, zien. Hizkia, je hebt het zo goed bedoeld. Hizkia, je hebt zulke goede dingen gedaan. Maar wat heb je er vervolgens mee gedaan? En dan toch, en daar leg ik vanavond aan het einde van het eerste punt de nadruk op. En dan toch naar de tempel. Dan toch naar de tempel. En dat is het eerste geheim van Hizkia's bedaag. Dat hij toch naar de tempel ging. Ook al beschuldigden de deuren en de posten van de tempelen. Ook al riepen die, Hizkia, u hebt mijn dienst verwaarloosd. Toch naar die plaats waar de Heer had gezegd, en daar wil ik in de weg van verzoening schuldige zondaren ontmoeten. Daar wil ik wonen te midden van mijn volk, toch naar de tempel. Ik wil er maar een aansporing aan verbinden, gemeente. Misschien dat er vanavond wel mensen zijn geweest van wie de naam en van wie de praktijk genoemd werd. Dat kan, dat u zegt, ik herken hem op een bepaalde manier in wat er gezegd werd. Nou, dan zou ik zeggen vanavond en dan toch naar de tempel. Vanavond, u bent er of u luistert mee, maar zondag weer en de komende tijd weer. Zoek het aangezicht van de Heere. Zoek hem in zijn dienst. Zoek hem in zijn huis. Ook al beschuldigt het u dat u de dienst van de Heere in de achterliggende tijd verwaarloosd hebt, beleid het maar voor de Heere. Maar toch naar de tempel. Het is heel opmerkelijk, maar dat moet u zelf nog maar eens lezen, dat als u 2 Koningen 18 en 19 zo achter elkaar doorleest, dat u leest dat Hiskia nog een keer tussendoor naar de tempel is geweest. Maar dat staat er dan maar heel erg kort. Dan staat er dat hij ging in het huis des Heren in vers 1, en vervolgens stuurt hij dan boodschappers naar Jesaja en vraagt hij aan Jesaja of die voor hem wil bidden. Het lijkt wel alsof Hiskia in eerste instantie ook helemaal niet durft. Maar toch, en hier, toch op zijn knieën voor Gods aangezicht. Omdat de Heere ook zo langmoedig en genadig is dat hij zegt, keer weder tot mij. Tweede geheim van de biddag van Hiskia, dat is de brieven waarbij hij bidt. Het eerste was de tempel waaruit hij bidt. En u begrijpt, gemeente, ik heb dat al eens vaker gezegd, maar ik wil dat toch nog een keer zeggen. U begrijpt wel, ik doel niet op mensen die niet kunnen. Die om psychische reden of lichamelijke reden niet kunnen. Daar weet de Heere van. Leg dat ook maar voor de Heere neer. Maar dan het tweede, de brieven waarbij hij bidt. Hiskia heeft die brieven van de koning van Assyrië meegenomen. En we lezen dan nog maar een keer vers 14. Als nu Hiskia de brieven uit der bodenhand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren en Hiskia breide die uit voor het aangezicht des Heren. Wat stond er in die brieven? Als u de inhoud wil weten, dan zou u heel kort kunnen kijken, straks nog naar vers 10 tot en met vers 13. Maar die 3 versen of 4 versen, die vormen eigenlijk een samenvatting van de lange toespraak die de Rabsaké al eerder had gehouden. En de woorden die Hiskia onder het aangezicht en onder de aandacht van de Heere brengt, als hij de brieven meeneemt naar de tempel, dat is eigenlijk niet alleen wat er geschreven staat in die brieven, maar ook wat Hiskia gehoord had uit die toespraak van de Rabsaké. En wat was dat? Een paar dingen. Het eerste wat de Rabsaké had gezegd is, denk maar niet dat er voor jullie verlossing is, want jullie hebben vertrouwd op Egypte. Was dat waar? Ja, dat was tot op zekere hoogte waar. Dat was iets geweest van de zonde van Hiskia en van het volk van zijn dagen. Ze hadden vertrouwd op Egypte. En dat wijst de Rabsaké aan in zijn toespraak. Dus we zouden kunnen zeggen vanavond in die brieven, daar stond ook de zonde van Hiskia. Notabene aangewezen door een heidense Assyriër. Wat die Rabsaké ook heeft gezegd is, denk maar niet dat jullie gered zullen worden, want jullie zijn zo zwak als wat en jullie hebben niets om op te bouwen. En dan doet de Rabsaké er nog een weddenschap bij, dan zegt hij, ik wil u wel 2000 paarden geven, als u 2000 mannen hebt om als ruiters op die paarden plaats te nemen. Zo zwak was Hiskia, zo zwak was het Juda in de dagen van Hiskia, dat Rabseke die weddenschap aandurfde. Dus in die brief staat iets van Hiskia's zonde en van Juda's zonde, maar ook van Hiskia's zwakte. En dan staat er nog iets in. Daar staat ook in de Rabseke, zegt, ja, je hoeft het niet te verwachten van Egypte, je hoeft het niet te verwachten van jezelf, maar je hoeft het ook niet te verwachten van de Here. Daar heeft de Rabseke ook over gesproken. Want, zegt de Rabseke dan, wij hebben als Assyriërs al zoveel volken overwonnen en die hebben ook allemaal gehoopt op hun goden. En vertrouwd op hun goden en gesteund op hun goden. En kijk eens aan, niemand van die volken is echt door hun goden geholpen en gered. En daarom is er geen enkele verwachting dat jullie God jullie wel zou redden. Dat is het derde wat er in die brief staat. Dat zijn eigenlijk godslasterlijke woorden. Het zijn ook woorden, gemeente, en ik hoop dat het een beetje te volgen is, maar het zijn eigenlijk woorden die precies laten zien iets van onze multireligieuze samenleving. Waarbij alle godsdiensten op één hoop worden gegooid. En het christendom is ook één van de dingen. En de God van de christen is één van de goden. Dat is wat er in die brief ook stond. Nou, dat is actueel. Want zo kijkt onze overheid gemiddeld genomen natuurlijk ook naar onze kerken. Zo kijken veel collega's op ons werk misschien wel naar ons christelijk geloof. Mooi, dat je de steun van hebt. En ik heb een buurman die is moslim. En die gelooft weer in zijn God, ieder zijn God. Dat is, gemeente, precies onze tijd. En als wij dan vragen om bijvoorbeeld ruimte voor de dienst van de Here, ja, dan wordt die ruimte wel op een bepaalde wijze gegeven, maar wel op zo'n wijze dat het christendom gelijkgeschakeld wordt aan de islam of het boeddhisme. Dat is het multireligieuze in onze samenleving. En een van de gevaarlijkste dingen is dat ons ook zou kunnen beïnvloeden. Het gevaarlijkste is niet dat daar beleid op gevormd wordt en dat beleid naar ons toe komt als kerken. Dat is wel moeilijk, dat is wel naar. Dat kan wel heel zwaar zijn, maar het gevaarlijkste is dat het ons zomaar kan beïnvloeden. En dat je soms, gemeente, zo heel makkelijk ook onder kerkelijke jongeren de gedachte tegenkomt, ieder zijn geloof. De moslims hun geloof en de christenen hun geloof. En nou, dat stond er eigenlijk in deze brief dus dan ook. Wel op een wat omgekeerde manier, maar het stond er eigenlijk ook. De goden van de volken om u heen hebben hun dienaren niet kunnen helpen en uw God zal u ook niet kunnen helpen. En wat moet een mens nu doen? Als al die dingen op ons afkomen, als wij brieven krijgen om zo te zeggen waar onze zwakheid in staat. Waar onze zonde misschien wel in staat, die haarfijn wordt aangewezen door de wereld om ons heen. Waar de geest van gelijkheid ten aanzien van godsdienstige overtuiging ingevonden wordt. Wat moeten wij met al die dingen doen die op ons afkomen? Hetzelfde als wat Hiskia deed. Hiskia nam de brieven mee naar de tempel. En dan doet hij iets heel ontroerends. Dan vouwt hij die papyrus rol open, of het opgevouwen papyrus blad open, en hij legt het zo voor het aangezicht van de Heere. Eigenlijk met de vraag: Heere, leest u het? Hier staat het. Wil u het lezen? Wil u er kennis van nemen? Dat is wat Hizkia deed. En dan trek ik de lijn nog maar wat verder door, gemeente, want dat moeten wij dus doen, u en ik. Daar worden we in elk geval toe opgeroepen in de tekst van vanavond. Maar ook als er andere moeilijke dingen zijn. Wij kunnen wel hele andere moeilijke brieven krijgen, een bericht van de dokter. Dat u schrik aanjaagt en dat u bevreesd maakt. Of een brief van uw werkgever. Of de brief van het UWV. Of die mail van iemand waar u zo'n last van hebt. Of een andere boodschap in uw leven die zo moeilijk voor u is. Dit is de weg om de brief voor de Heere neer te leggen. Om die mail, of datgene wat u angst aanjaagt, of wat u misschien wel in een wurgende greep gevangen houdt, om het voor de Heere neer te leggen. Heere, dit is het. Dat deed Hizkia. Had hij het verdiend? Kijkt u nog eens met mij naar waar hij is. Hij is in die tempel met die afgebladderde post en die afgebladderde deur. Dat getuigde tegen hem. En toch, Hizkia spreidde de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En de Heere geven dat u en ik het ook mogen doen. Met de bede van Psalm 108, het zevende vers. 108, vers 7. Wat is het geheim geweest, het tweede geheim geweest van de biddag van Hizkia? Wel, dat hij zo heel concreet een nood voor de Heere neerlegde. Dat hij die brieven onder Gods aangezicht bracht. Datgene wat u bezwaart, datgene wat u zo bezighoudt, datgene wat u misschien wel gevangen houdt, leg het toch voor Gods aangezicht neer in het gebed. Derde en laatste geheim van de biddag van Hizkia, dat is de Heere tot wie hij bidt. Heel kort nog iets daarover. En dat is vers 15 en daar beperken we ons dan maar toe vanavond. We lezen dat vers nog. En Hizkia bad voor het aangezicht des Heren en zei: O Heere, God Israëls, die tussen de Gerubs woont, Gij zelf, Gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Wat doet Hizkia hier? Hizkia doet hier belijdenis. Hij spreekt al die woorden niet uit om de Heere gunstig te stemmen. Dat is heidens. De heidenen gebruikten in hun gebed veel woorden om de Heere gunstig te stemmen. Om hun gebed, om zo te zeggen, op te poetsen. En mooi te maken. Dat is niet de bedoeling van Hizkia. Hizkia doet hier belijdenis. En wat u en ik moeten doen, gemeente, in een wereld die alles gelijkschakelt. En in die wereld leven we, u en ik. En in die wereld doen we ons werk. En in die wereld hebben we onze opleiding. En we ademen die wereld in, maar in een wereld die alles gelijkschakelt. Christendom, islam, boeddhisme, noem maar op. Hebben we het nodig om voor Gods aangezicht te komen, zoals Hizkia deed. En hebben we nodig om de naam van de Heere te belijden. Biddend te belijden. En wat is biddend belijden dan? Hoe belijdt Hizkia de Heere dan? Dan lees ik met u vers 15 maar in de omgekeerde volgorde. Dan beginnen we onderaan, achteraan. Daar staat allereerst: Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Dus wat Hizkia eerst beleidt is God in zijn scheppende kracht. Of eigenlijk als laatste, maar we behandelen het nu als eerste. God in zijn scheppende kracht. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. Daar ligt natuurlijk in opgesloten: u hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. U kunt dingen voortbrengen uit niets. En hoort u, gemeente, hoe Hizkia dan niet alleen de naam van de Heere belijdt, maar hoe hij tegelijkertijd ook op Gods onbegrensde scheppingsmacht pleit in zijn nood. Want Hizkia is wel in nood. Het is het jaar dat hij het zo ontzaggelijk moeilijk had. Ziek, bedreigd door de vijand. Maar gij zijt degene die hemel en aarde gemaakt hebt. U hebt alle macht. Dat is het eerste. Tweede manier waarop de Heer beleden wordt door Hizkia, dan lezen we iets verder terug naar het begin. Gij zelf, gij alleen, zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Misschien dat het u wel opgevallen is bij het lezen van de schriftlezing, maar het staat hier heel nadrukkelijk. Gij zelf, gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde. Hoort u hoe Hizkia tegenover die goddeloze woorden van de Rabsakee, die de Heere, de God van Israël, gelijkschakelde met al die andere goden, maar hoe hij hier opkomt voor de eer en voor de alleenheerschappij van God. Dat hij deze wereld regeert. En dat is een belijdenis die Hizkia uitspreekt, biddend voor Gods aangezicht in de tempel. Heere, u regeert en u staat erboven. En ook al beramen de heidenen list op list, zoals Psalm 33 het zegt. Maar u staat erboven, u hebt alle macht. Geloven we dat nog, gemeente? Geloven we dat nog, dat de Heere alle macht heeft in hemel en op aarde? Geloven we dat wat de omstandigheden betreft? Geloven we nog dat de Heer een wonder kan doen en zijn naam kan verheerlijken in de coronacrisis? Geloven we dat de Heer uitkomst kan geven in grote nood? Of, en ik stel die vraag ook aan mezelf, of passen we de Heer maar aan in zijn wondermacht? Ja, in datgene wat ons nog waarschijnlijk en mogelijk lijkt. Maar dan zijn we de Heer wel aan het verkleinen. Gij zelf, gij alleen, zijt de God van alle koninkrijken. En dan nog een stukje verder terug, naar het begin van vers 15. Die tussen de cherubs woont. En de cherubs, dat waren die indrukwekkende engelen met die uitgestrekte vleugels, die daar aangebracht waren op het verzoendeksel, bovenop de ark. Kijk, zo noemt Hizkia de Heer ook, zo beleidt hij de Heer ook. Als de God die woont op het verzoendeksel, als de God van verzoening, zo nadert hij, zo alleen kan Hizkia ook naderen tot de Heere, gij die tussen de cherubs woont. Daar ligt eigenlijk ook in een bede om genade, een bede om vergeving. Denkt u niet dat hij op dat moment heeft gedacht aan die afgebladderde posten, aan die afgebladderde deuren? Heere, zie me schuld. Maar zie me niet aan in mezelf, zie mij aan in het bloed van de verzoening. U die tussen de cherubs woont. En dan het laatste. Hizkia roept de Heere aan als de God van het verbond. Helemaal aan het begin van vers 15. O Heere. Met allemaal hoofdletters. Dat is de getrouwe verbondsgod. O Heere, God Israëls. U die uw verbond opgericht hebt met Israël. Al hebben wij het verzondigd. Al is alleen Juda nog overgebleven. Maar Heere, u die trouw houdt en eeuwig leeft. Dat is het gebed. Dat is de belijdenis van Hizkia. En als we, gemeente, iets nodig hebben, u en ik, dan is het om veel te zijn voor Gods aangezicht in de kerk, maar ook thuis, als het niet altijd in de kerk kan, zeker niet in deze tijd, maar voor Gods aangezicht verkeren en zijn naam biddend belijden. Of, als u zegt, ja, maar ik ben zomaar niet waar Hizkia is en Hizkia kon bidden zoals ik het niet kan, of biddend luisteren naar de gebeden in de psalmen. Kijk, en spoort de biddag van Hizkia juist daar niet toe aan? Spoort de God van Hizkia daar niet toe aan? Het zou een arme bedoeling zijn, gemeente, als biddag 2021 er alleen was vandaag. Dat moet natuurlijk niet. Laat het zijn in ons leven, iedere dag, biddag, zoals Hizkia het mocht kennen. En dan mag je alle noden en alle zorgen voor het aangezicht van de Heere brengen. En dan biddend gaan luisteren naar: Heere, wie bent u? Hoe maakt u zich bekend in uw woord? En hoe valt er vanuit wie u bent licht over alle omstandigheden om me heen? God van onbegrensde scheppingsmacht, koning van deze wereld, God van de verzoening, God van het verbond. En van daaruit is het dan dat Hizkia zegt: Heere, verlos ons, red ons, verheerlijk uw naam. En dat geven de Heere, dat gebed, dat aanhoudende gebed, en de verhoring, de genadige verhoring van dat gebed, ook onder ons. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het gebrekkige en zondige willen vergeven, maar zegen uw woord. Als het vanavond tot ons kwam, als we in gedachten een koning op de knieën zagen. Met de brieven die spraken van zijn zwakheid en van zijn zonde. Die spraken van goddeloosheid en van een misverstaan van uw dienst en van uw woord. En daarbij een biddende man. Zich verootmoedigend voor u. U belijdend en u aanroepend. En Heere, laat het er zijn. Laat het er dagelijks zijn. En als het er niet is, laat het er dagelijks komen vanaf nu in ons leven. Geef ons te leven bij die dingen die we opgediept hebben vanuit het gebed van Hizkia. Iets daarvan konden we maar overdenken. Maar wat we overdacht hebben, laat het meegaan in onze overdenking. En past u het door genade toe. Brengt u de gemeente zondag weer onder uw woord. Gedenk ons allen. Naar de trouw van uw genade schenk uw bewaring als we huiswaarts gaan. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En geef ons dat we de God van Hizkia tot ons deel mogen hebben. Of mogen krijgen. Uit genade. Amen. Psalm 21, 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Willen we nog onder het orgelspel biddend overdenken. 21, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.